Kerkraad, deelt u het volgende mee. In ondertrouw zijn opgenomen Hubert Witter en Christine Mastbergen. Hun huwelijk zal donderdag 7 juli bevestigd worden in de hervormde gemeente van Benthuizen door dominee Krijgsman. Deze dienst begint om 3:15. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heer, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zetten we gemeente de dienst voort door met elkaar te zingen van de 43ste psalm en daarvan het 3e vers. Zend Heere, uw licht en waarheid neder en breng mij door dien glans geleid tot uw gewijde tenten weder. En wat er verder volgt in vers 3 van psalm 43. Ook deze morgen onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zingen we van psalm 130, het 2e vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Het 2e van psalm 130, na de wet des Heere. En daarna komt de schriftlezing tot ons vanuit Leviticus 4, vers 1 tot en met 12 en vers 27 tot en met 31. Leviticus 4, 1 tot en met 12 en 27 tot en met 31 is de schriftlezing na de wet des Heeren en psalm 130, vers 2.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen, het bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. En gij, en nog uw zoon, en nog uw dochter, en nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, en nog uw vee, en nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, en nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, en nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Verder sprak de Heere tot Mozes, zeggende: spreekt tot de kinderen Israëls, zeggende: als een ziel zal gezondigd hebben door afdwaling van enige geboden des Heeren, dat niet zou gedaan worden, en tegen een van die zal gedaan hebben, Indien de priester die gezalfd is, zal gezondigd hebben tot schuld des volks, zo zal hij voor zijn zonde, die hij gezondigd heeft, offeren een var, een volkomen jong rund, den Heere ten zondoffer. En hij zal die var brengen tot de deur van de tent des samenkomst, voor het aangezicht des Heeren. En hij zal zijn hand op het hoofd van die var leggen, en hij zal die var slachten voor het aangezicht des Heeren. En daarna zal die gezalfde priester van het bloed van het var nemen, en hij zal dat tot de tent des samenkomst brengen. En de priester zal zijn vinger in dat bloed dopen, en van dat bloed zal hij 7 maal sprengen voor het aangezicht des Heeren, voor de voorrang van het heilige. Ook zal de priester van het bloed doen op de oren des reukaltaars, der welriekende specerijen, voor het aangezicht des Heeren, dat in de tent der samenkomst is. En dan zal hij al het bloed van de var uitgieten aan de bodem van het altaar des brandoffers, het welk is aan de deur van de tent der samenkomst. En verder al het vet van het var des zondoffers zal hij daarvan opnemen, en het vet bedekkende het ingewand, en al het vet dat aan het ingewand is. En daartoe de 2 nieren en het vet dat daaraan is, dat aan de weekdarmen is, en het net over de lever met de nieren, dat zal hij afnemen. Gelijk als het van de os des dankoffers opgenomen wordt, en de priester zal die aansteken op het altaar des brandoffers, met de huid van die var en al zijn vlees, met zijn hoofd en met zijn schenkelen, en zijn ingewand en zijn mest. En die gehele var zal hij tot de buiten het leger uitvoeren, aan een reine plaats, waar men het as uitstort, en zal hem met vuur op het hout verbranden, en bij de uitgegoten as zal hij verbrand worden. Dan gaan we nu verder tot vers 27. En zo enig mens van het volk des lands door afdwaling zal gezondigd hebben, terwijl hij iets doet tegen een van de geboden des Heeren, dat niet gedaan zou worden, zodat hij schuldig is. Of men zijn zonde die hij gezondigd heeft aan hem zal bekend gemaakt hebben, zo zal hij tot zijn offerande brengen een jongigheid, een volkomen wijfje voor zijn zonde die hij gezondigd heeft. En hij zal zijn hand op het hoofd des zondoffers leggen, en men zal dat zondoffer slachten in de plaats des brandoffers. En daarna zal de priester van haar bloed met zijn vinger nemen en het doen op de hoornen van het altaar des brandoffers. En dan zal hij al het bloed daarvan aan de bodem van dat altaar uitgieten. En al haar vet zal hij afnemen, gelijk als het vet van het dankoffer afgenomen wordt. En de priester zal het aansteken op het altaar tot een lieflijke reuk den Heere. En de priester zal voor hem verzoening doen, en het zal hem vergeven worden.
Leviticus 4, vers 27 tot en met 31 is de tekst voor deze morgen. We lezen alleen nog het eerste en het laatste vers. En zo enig mens van het volk des lands door afdwaling zou gezondigd hebben, terwijl hij iets doet tegen een van de geboden des Heeren dat niet gedaan zou worden, zodat hij schuldig is. Tot en met het 31ste vers. En al haar vet zal hij afnemen, gelijk als het vet van het dankoffer afgenomen wordt. En de priester zal het aansteken op het altaar tot een lieflijke reuk den Heere. En de priester zal voor hem verzoening doen, en het zal hem vergeven worden. Tot zover de tekstwoorden. De voorbeden willen we denken aan broeder P. Molenaar van het Kofschip, die weer in het ziekenhuis is opgenomen vanwege ernstige benauwdheid. Broeder K. Steenhoek, die in het intermezzo is opgenomen als gevolg van corona. We willen denken aan weduwe S.T. Kraaienveld Schaap, die gevallen is en in het zorghotel van het Maastadziekenhuis is opgenomen. Aan broeder L. Smit van de Botter, die deze week in het ziekenhuis moet worden opgenomen vanwege een heupoperatie. En verder willen we de langdurig zieken aan de Heere opdragen in de dankzegging. Jan en Petra Kruijenveld van Genderen die mochten herdenken dat ze 25 jaar in de band van het huwelijk gedragen en gespaard zijn. En broeder A. Visser die 63 jaar mocht worden en in Delta Antus is. Zoeken wij het aangezicht van de Heer in gebed. Grote, eeuwige, majesteitelijke God in de hemel. Laat het een wonder mogen zijn in onze ogen dat wij nog mogen naderen in het gebed tot u. En dat u ons nog hebt willen samenroepen onder uw woord. Er is niemand van ons, Heere, die dat verdiend heeft. En er is ook niemand van ons die vanuit zichzelf ziet dat hij het niet verdiend heeft. En daarom bidden wij van u om verootmoedigende genade. Waardoor het een wonder voor ons mag worden dat we nog zijn in het heden van de genade. Dat uw naam nog aangeroepen mag worden en dat uw woord nog mag worden gehoord. Maar zou u boven alles willen geven de krachtige werking van uw Heilige Geest. Opdat hij dat woord mag brengen in onze harten. Opdat, Heere, ons hart door u mag worden bewerkt. Door u mag worden geopend daar waar het gesloten is. Door u mag worden verbroken daar waar het zo hard is. Door u mag worden beschenen en bestraald daar waar het zo koud is. Maar Heere, ook door u mag worden aangevuurd daar waar ons hart door uw genade mag gaan branden bij uw woorden. Als het zo zou mogen zijn, hoe brandde mijn genegen heen om het huis des Heren in te treden. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. En mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. U kent, Heren, degene die zo naar uw huis gekomen zijn. Volk dat het hier op aarde niet meer kan vinden. Dat het in de wereld niet meer kan uithouden, maar dat ook geen rust vindt bij zichzelf. En dat het moet hebben van de stem van uw spreken. Heere, zou u willen geven deze morgen dat uw stem gehoord mag worden in het woord van de prediking. Zou u wonderen willen doen? Wij hebben het zo verzondigd en verbeurd van onze kant. Heere, als wij denken aan de achterliggende dagen, onze gedachten, onze woorden en onze daden, dan kunnen wij voor uw heilige ogen niet bestaan. Dan, Heere, gelden wel die woorden die we zojuist hebben gezongen, zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal er dan bestaan? En daarom bidden wij van u of u ons wil aanzien in de Zoon van uw liefde en of u ons wil aanzien in uw genade. Of u, Heere, vanmorgen ook wil opzoeken degene die naar u zoeken en die u niet vinden kunnen. Gedenk de moedelozen onder ons, Heere. Ze kunnen er zijn onder degene die onbekeerd zijn. Zij die denken dat ze ook nooit meer bekeerd kunnen worden. Die misschien in doffe berusting hun plaats hebben ingenomen. Och Heere, zou u het eens anders willen maken in hun harten. En wil u ze maar laten zien dat wat nu bij hen onmogelijk is, bij u vandaan nog mogelijk is. Omdat alle dingen mogelijk zijn bij God. Maar die moedeloosheid kan er ook na ontvangen genade zo zijn bij uw kinderen. Als ze zien op wie ze zelf zijn en wie ze zelf blijven. En Heere, als dan de duisternis daarop afkomt en het zegt, ge hebt geen heil bij God. Als er niets meer te hopen is, als er niets meer te verwachten is, Heere, wil u dan een deur der hoop openen en wil u dan zelf verwachting geven in het hart. Zoals de dichter het zei, gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop ge mij verwachting hebt gegeven. Heere, zo dragen we de gemeente hartelijk aan u op. Het is u bekend wie er gebogen gaan onder een last. We denken, Heere, aan de rouwdragenden in het midden van deze grote gemeente. Degene die verdriet en een lege plaats kennen. De weduwen en de weduwnaren. Degene die zich een kind of een kleinkind, een broer, een zus, een broertje of een zusje zagen ontvallen. Degene die hun vader of hun moeder moesten verliezen. Heere, wil u ze vertroosten en wil u ze sterken. En wil u, als er bitterheid zou zijn, die bitterheid toch wegnemen. En geven te mogen buigen onder uw hand, ook als uw hand een slaande hand is. En dat het ons zou mogen uitdrijven tot u. We willen u bidden voor de zieken van de gemeente. We denken aan broeder Molenaar die weer in het ziekenhuis moest worden opgenomen vanwege benauwdheid. Heere, wil u hem daar gedenken? Zou u de benauwdheid willen verlichten? En als die benauwdheid zich voordoet, Heere, dan weet u hoe angstig dat kan zijn. Hoe zwaar dat kan zijn. Maar zou u dan toch willen geven dat hij vanuit die benauwdheid toch mag zuchten tot u die in de hemel woont. En boven alles, Heere, dat er in ons hart ook dat roepen mag zijn vanuit de geestelijke benauwdheid. Want van die benauwdheid hebt u het zelf gezegd. Roep mij aan in de dag der benauwdheid en ik zal er u uithelpen en gij zult mij eren. Wil u hem zo, Heere, in alles gedenken en geven wat nodig is. Dragen broeder Steenhoek aan u op, die in het intermezzo is. Heer, u weet van de moeite die er achter hem liggen, hoe hij meerdere keren ten val gekomen is. Hoe dat ook het gevolg bleek van die ziekte die zo rondgegaan is en nog rondgaat. Heer, wil u hem ondersteunen en wil u hem helpen. En wil u geven wat hij nodig heeft, ook in de avond van zijn leven. En dat is toch boven alles, Heere, dat wij voorbereid en toebereid mogen worden om u te kunnen ontmoeten zonder verschrikken. Wil u dat boven alles schenken, maar schenk ook nog in het tijdelijke leven wat er nodig is. We dragen aan u op, weduwe Kraaienveldschaap, die ten val kwam. In het zorghotel moest worden opgenomen, Heere. U weet van de pijn die er wellicht zal zijn geweest en van de schrik. Wil u haar gedenken? Zou u haar alles willen geven wat nodig is? En Heere, dat haar ogen zouden mogen worden gericht op u. En dat het in haar hart zou mogen leven. Ik hef mijn ogen op naar de bergen van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van den Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. En zou u het dan willen waarmaken, Heere, dat die bewaarder Israëls niet slaapt en niet sluimert. En dat hij zal bewaren, ja, wil u bewaren in tijdelijk opzicht, maar boven alles wil u onze ziel bewaren. Gedenk haar zo met alle die haar lief zijn. We willen u bidden voor broeder Smit, die in het ziekenhuis moet worden opgenomen vanwege een heupoperatie. Heer, u kent het opzien als dat er is. Dat hij toch deze weg zou mogen geven in uw hand. Dat hij het echt mag loslaten en mag kwijtraken aan u. En dat u, Heere, zou meegaan naar het ziekenhuis. De handen van de artsen wil besturen. Hem wil helpen, wil sparen en bewaren. Maar boven alles, Heere, dat ook uit deze weg geestelijk voordeel mag vloeien. Schenkt u hem dat zo en wees hem zo nabij en goed. We denken aan de andere zieken, bijzonder aan de langdurig zieken van de gemeente. Heere, wil u ze ondersteunen, ook geduld geven om achter u aan te komen en de wegen van langdurige ziekte en moeite heiligen aan de harten. We denken aan degene voor wie het psychisch moeilijk is. Die omstandigheden zijn voor u de grote kenner van ieders gedachte en ieders hart bekend. En Heere, wil u dan ook in die omstandigheden geven wat er nodig is. Ook als een mens misschien niet eens bidden kan. Heere, dat uw dragende handen toch ervaren mogen worden. We willen u bidden, daar waar zorgen zijn, ook in het midden van de gemeente, over de kinderen, als we hoorden van een ernstig ongeval dat plaatsvond in de achterliggende week. Heere, wil u dan ook geven wat nodig is, ook aan de ouders, en wil u ze helpen en wil u ze geven, ook als de gedachten zich vermenigvuldigen en als er al zoveel slagen gevallen zijn. Wil u geven, Heere, wat nodig is om de dingen op u te mogen wentelen. We zeggen uw naam dank, Heere, met Jan en Petra Kraaienveld, die mochten gedenken dat ze 25 jaar in de band van het huwelijk door u bewaard werden. Dat is een gave van u. U hebt willen sparen 25 jaren en alle dagen in die jaren. Heere, dat het in het hart zou mogen leven. Wie ben ik? Wie zijn wij dat ge ons tot hiertoe hebt willen brengen? Dat ze maar een Ebenezer, een steen der hulp mogen oprichten met het gebed, Heere, u die geholpen hebt, zou u willen helpen ook voor de toekomst. En dat iets van de verwondering van Jeremia hun deel mocht zijn. Het zijn de goede tierenheden des Heeren, dat wij niet vernield zijn. Dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. Ze zijn alle morgen nieuw en uw trouw is groot. En dat hun huwelijksverbond boven alles een verbond mag zijn om u de Heere te zoeken. Heere, we bidden u voor broeder Visser, die 63 jaar mocht worden. U willen sparen in zijn leven, dat ook een leven is waarin de moeite niet afwezig is. Heere, wil u hem gedenken in zijn nieuwe levensjaar. Wil u hem tot hulp en tot sterkte zijn, ook in zijn omstandigheden. En wil u hem geven wat nodig is. Zo dragen we, Heere, alle zieken van de gemeente aan u op. We bidden u ook voor onze vriend en broeder dominee Kempeneers, die u als herder en leraar aan deze gemeente hebt willen verbinden. Stel hem tot een rijke zegen. Geef hem ook wat nodig is als u deze zondag voorgaat in zijn voormalige gemeente. En wil ook daar het woord van de prediking zegenen. Smeken van u, Heere, of u deze morgen zou willen geven wat nodig is bij het luisteren en in het spreken. Wil u alles wegnemen wat kan hinderen? Als we vermoeid zijn, Heere, geef ons kracht en aandacht om te luisteren. Breekt u door alle hindernissen heen. Schenk ook degene die vanmorgen geroepen wordt om uw woord te bedienen wat nodig is. Heere, schenk hem kracht, stem om te spreken, helderheid van gedachten. Maar ook dat hij mag spreken naar de zin en mening van uw geest. Zo leggen we alles in het gebed voor u neer. En wat wij niet weten of vergeten, het is in uw alwetendheid bekend, wil u ervoor zorgen. Gedenk ons zo sterk te kosten de organist, de broeders van de kerkenraad. En dat om Christus wil. Amen. Psalm 32, eerste en het derde vers willen we gaan zingen. 32, 1, welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven. En 3, ik bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonde. Geliefde gemeente, het is alweer een heel aantal jaren geleden, ik denk een van de eerste keren dat ik in uw midden mocht voorgaan, dat ik preekte over de omheining en de poort van de tabernakel. De meeste van u, misschien wel allemaal, zullen dat wel weer vergeten zijn, maar ik herinner me dat een van de broeders zei, nou dominee, als u nog een keer terugkomt, dan moet u maar preken over wat er dan nog meer in die tabernakel te zien is. Als wij deze morgen in gedachten door de poort van de tabernakel naar binnen gaan, dan is het eerste wat daar te zien is, dat grote brandofferaltaar. En wat daar gebeurde, iets van wat daar gebeurde, en wat dat te zeggen heeft, ook vandaag, en de Heere geven voor uw en voor mijn hart, heel persoonlijk. Dat willen we met de hulp van de Heere overdenken. Als we bij onze tekstwoorden van deze morgen schrijven, bij het brandofferaltaar. Bij het brandofferaltaar. Drie gedachten. Daar zien we allereerst een schuldbeladen zondaar. Dat is vers 27 en 28a. We lezen aan het slot van vers 27, zodat hij schuldig is. In de tweede plaats spreekt onze tekst van een schuldovernemende borg. Want er staat in vers 29, en hij zal zijn hand op het hoofd des zondoffers. Dat is het zondofferdier, het offerdier, dat heen wijst naar Christus leggen. En men zal dat zondoffer slachten in de plaats des brandoffers. En tenslotte spreekt onze tekst over een schuldvergevend God. Slot van de tekst, vers 31, tweede gedeelte. De priester zal voor hem verzoening doen en het zal hem vergeven worden. Dus allereerst een schuldbeladen zondaar. In de tweede plaats een schuldovernemende borg. En tenslotte een schuldvergevend God. We hebben deze morgen het Bijbelboek Leviticus voor ons. Niet zo'n heel bekend Bijbelboek. Het gaat voor het eerste gedeelte met name over de offers. En u zou er bij iemand de vraag kunnen opkomen, moet het daar in onze tijd in 2022 nog wel over gaan? De offers uit het Oude Testament, die zijn toch afgeschaft, zegt iemand misschien. Daar hebben we nu nog toch niet meer mee te maken. En een ander, ik heb dat wel eens horen zeggen door een van de catechisanten, een ander zegt misschien, is dat niet onnodige wreedheid tegenover dieren die daar allemaal geslacht werden? Als dat zo onze vragen zouden zijn, de vragen van iemand vanmorgen hier in de kerk, dan moeten we gemeente wel één ding bedenken. En dat is dat de offerdienst geen bedenksel is geweest van mensen. Dat is ook het grote wonder van onze tekst van deze morgen. Maar de offerdienst was een instelling van de rechtvaardige en de heilige en de genadige God. Hij heeft het offer ingesteld. Hij heeft de dienst van de verzoening ingesteld als één grote heenwijzing naar het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. En daarom zijn er, en dan beperk ik me alleen maar eventjes tot de tijd tussen Mozes en Christus, periode van zo'n 1500 jaar. Daarom zijn er in die 1500 jaar iedere dag weer offers, ook de zondoffers van onze tekst gebracht. En als u zou uitrekenen hoeveel offers dat zijn geweest, dat moeten er miljoenen zijn geweest. Ontzaggelijk veel offers waarin de Heere wilde laten zien wie hij is Een God van recht en een God van genade door recht, waarin de Heer ook wilde laten zien wie een zondaar is en wat hij verdiend heeft, waarin de Heer wilde wijzen naar de komende zaligmaker. Zo moeten we dan deze morgen stilstaan bij een van de offers, het zogenaamde zondoffer. Wat was dat precies voor een offer? We gaan het maar lezen in onze tekst, vers 27. En zo enig mens van het volk des lands. Met die uitdrukking wordt bedoeld de gewone man, de gewone vrouw, een gewone priester of leviet. Eerder in dit hoofdstuk wordt er ook gesproken over wat moest er nu gebeuren als de gezalfde priester, dat is de hoge priester, gezondigd had. Of wat moest er gebeuren als de hele vergadering van Israël, het hele volk, gezondigd had. Of wat moest er gebeuren als een overste van het volk gezondigd had. Maar dan op de vierde plaats in Leviticus 4 gaat het erover als nu gewoon een man, een vrouw, een priester, een leviet, iemand zoals u of ik, als die nu gezondigd had. Zo enig mens uit het volk des lands. En dan lezen we verder, door afdwaling gezondigd zou hebben. Wat wil dat precies zeggen? Dat woordje afdwaling, ja, we zouden kunnen zeggen dat duidt de zonde eigenlijk altijd aan, want zonde is altijd afdwaling van de geboden van de Heere. En toch wordt er hier vanuit de grondtaal iets bijzonders bedoeld. Het gaat om wat wij zouden noemen, en of die term terecht is, dat laat ik nu maar even in het midden, maar het gaat om wat wij zouden noemen kleine zonde. Zonde die iemand doet in bijvoorbeeld onwetendheid, dat kan soms. Dat iemand iets doet en dat iemand terwijl hij iets doet of terwijl hij iets zegt, op dat moment niet weet dat dat zonde is. De Bijbel spreekt erover dat sommige zonden gedaan worden of werden in onwetendheid. Dat wordt allereerst bedoeld met die zonde door afdwaling waarvoor het zondoffer gebracht moet worden. En dan nog een tweede groep van zonden, zonden die worden gedaan in onnadenkendheid. Niet bewust, maar zonder dat ik erbij nadacht, schoot die opmerking dat woord zomaar uit mijn mond. Zonder dat ik erbij nadacht, deed ik dit of dat. Zonde in onnadenkendheid, zonde in onwetendheid. Dat is iets anders dan wat de Bijbel noemt zondigen met een opgeheven hand. Heel bewust zondigen tegen God. Weten dat iets zonde is en het dan toch in volle bewustheid doen. Daar gaat het dus in de tekst van vanmorgen niet over. Ik hoop er wel straks even op terug te komen. Maar het gaat dus over, nou ja, nog een keer, wat wij noemen kleine zonde. Als enig mens van het volk des lands door afdwaling zou gezondigd hebben. En dan moeten we nog even verder lezen in de tekst. Dan staat er, dewijl hij iets doet, dus het hoeft zomaar iets te zijn, tegen één van de geboden des Heren, dat niet gedaan zou worden, en dan komt het, zodat hij schuldig is. Of, zo zegt het begin van vers 28, of men zijn zonde die hij gezondigd heeft aan hem zal bekendgemaakt hebben. Wel, in dat stuk wat we nu gelezen hebben staat precies wat er dan nodig is. Wat is er dan nodig? Begin maar bij vers 28... Dan is allereerst nodig dat die zonde aan mij bekend gemaakt wordt. Zeker als ik in onwetendheid gezondigd heb. En dat bekendmaken, dat verwijst ook naar het aanspreken van elkaar op de zonde. Daar ligt ook een les in, gemeente, voor u en voor mij. Daar ligt de les in, spreken wij elkaar wel eens aan op de dingen die niet goed zijn en die we bij een ander zien. Niet vanuit de hoogte, niet belerend, maar vanuit de ootmoed en vanuit de liefde, waarschuwend en wijzend. De zonde moet bekend gemaakt worden, opdat de ander niet met een onbekende en een onbeleden en een onvergeven schuld voor eeuwig verloren zou gaan. Dat is de ernst. Maar de zonde moet natuurlijk niet alleen bekendgemaakt worden door andere mensen. De zonde moet boven alles bekendgemaakt worden door Gods geest aan mijn hart. Is dat niet nodig? De Heere stapt niet over de zonde heen. Dat zullen we straks wel zien. Dat geldt ook voor die zogenaamde kleine zonde. De Heere stapt er niet overheen, maar neemt die zonde hoogst ernstig. En daarom is het zo nodig dat Gods geest ons gaat ontdekken aan onze zonde en die zonde gaat laten zien. Zodat ik niet alleen maar weet met mijn verstand dat ik een zondig mens ben en dat ik zonde gedaan heb. Zodat ik niet alleen in mijn geweten soms een kneep voel, jonge mensen, als ik iets verkeerds doe. Maar zodat ik er iets van ga zien, en dat is kenmerkend voor het werk van de Heilige Geest, als Hij de zonde bekend maakt aan het hart, zodat ik er iets van ga zien dat ik tegen God gezondigd heb. Rechtvaardig, heilig, goed, langmoedig, zo onuitsprekelijk geduldig dat Hij mij nog heeft verdragen. Dat zonde in mijn leven echt zonde wordt. Is dat gebeurd in uw leven? Is zonde, is uw zonde, en ik vraag het vanmorgen aan mezelf, is mijn zonde ook echt zonde geworden? Zonde voor God. En als dat gebeurd is, wanneer is het voor het laatst gebeurd? Dan is er nog iets wat onze tekst zegt. Dan lees ik nog even met u terug vanuit vers 28 naar het slot van vers 27. Daar staat, zodat hij schuldig is. Zo staat het er, en dat is goed vertaald, maar in de grondtaal staat er eigenlijk een werkwoordsvorm die we ook mogen lezen als zodat hij zich schuldig weet. Zodat hij zich schuldig voelt. Dat wordt bedoeld. Dus als een mens nu gezondigd heeft, dat is de hoofdlijn van de tekst, als een mens een zogenaamde kleine zonde heeft gedaan in onwetendheid, in onbedachtzaamheid, zonder erbij na te denken, dan is nodig dat ik die zonde leer kennen. Dan is nodig dat die zonde, slot van vers 27, schuld wordt. Dat ik me schuldig ga weten. Dat ik me schuldig tegenover God ga voelen. Zelfs als het om zo'n kleine zonde gaat. Zonde is schuld. Misschien dat er iemand vanmorgen zegt, nou ja, dominee, moet dat zo? Zonde, schuld, van die zogenaamde kleine zonde. Moeders, u stond bij de school te wachten op uw kind. En u sprak eventjes met elkaar en in het gesprek ging het zomaar even over misschien wel dat bepaalde gezin. En het was eigenlijk roddelen. Dat is niet goed natuurlijk. Nou ja, iedereen doet dat toch wel eens? Jongens, je stond op het schoolplein. Je zag hoe je klasgenoot die allernieuwste iPhone had. En je voelde even een steek van jaloezie door je heen gaan. Ja, dat is niet goed. Zonde natuurlijk. Jaloezie. Maar het is natuurlijk niet zo erg als het plegen van een aanslag, toch? Kleine zonde maar. Kleine zonde. Gods woord vanmorgen zegt ons, maakt ons schuldig tegenover God. En het is nodig dat we het bij het licht, bij het ontdekkende licht van de Heilige Geest gaan zien en gaan beseffen. Dat we in het licht van wie God is onze zonde gaan zien. Dat zonde schuld wordt tegen God. En dat het ons hart mag verbreken. Dat het ons in de nood brengt. Zitten er vanmorgen zo hier mensen met een verbroken hart, met een verslagen geest. Misschien in de ogen van de mensen helemaal niet zoveel zonde. Voor heel veel uitbrekende zonde bewaard geworden. Maar u zegt, u moest eens weten wat er in mijn gedachten omging. Al die zonden die opborrelen uit mijn hart. Zijn de mensen die met ons meeluisteren, die last van hun zonde voelen. Die daar naast die schuldbeladen zondaar uit onze tekst hun plaats moeten innemen. En het moeten zeggen, o Heere, ik heb gezondigd. Met mijn woorden, met mijn gedachten, met mijn daden, met mijn nalaten. En ik sta schuldig tegenover uw heilige majesteit. Een schuldbeladen zondaar. Dat was onze eerste gedachte. En dan in de tweede plaats een schuldovernemende borg. Want de tekst gaat verder, tweede gedeelte van vers 28. Zo zal hij, ja wat? Als een mens nu met zijn zonde voor Gods aangezicht verschijnt. Als een mens in dat oude Israël nu met zijn zonde voor die heilige God die daar woonde en troonde geroepen werd. Wat moest er dan met zo'n zondaar gebeuren? Weet u gemeente wat rechtvaardig zou zijn? En de Heere geven dat wij daar iets van mogen beleven met ons hart. U en ik. Maar weet u wat er rechtvaardig zou zijn als er had gestaan zo enig mens van het volk des lands door afdwaling zou gezondigd hebben zodat hij schuldig is. Zo zal hij voor eeuwig worden weggeworpen. Dat had er naar recht moeten staan. Want de ziel die zondigt zal sterven, zegt Gods woord. En nu staat er, en dat is zo'n onbegrijpelijk wonder, zo zal hij tot zijn offerande brengen. Een jonge geit, een volkomen wijfje, voor zijn zonde die hij gezondigd heeft. God wijst de weg van het offer aan. Als een zondaar, een schuldbeladen zondaar, daar verscheen voor het aangezicht van God, dan geeft de Heere die mens zelf opdracht om een offerdier mee te nemen. Dat kon in dit geval een jonge geit zijn, vrouwtjesdier, moest volkomen zijn, zo staat er, geen gebrek hebben. Het kon ook, zo blijkt uit vers 32, een lam zijn. En laten we dat beeld maar even vasthouden, want dat is ons vanuit de taal eigen van de Heilige Schrift het meest eigen. Lam. Daar komt die zondaar met in zijn onreine handen een touw en aan dat touw voert hij een volkomen lam mee. En dan geeft de Heere de opdracht, vers 29, en hij zal zijn hand op het hoofd des zondoffers leggen. Daar komt die zondaar met dat lam, dat offerlam. Hij komt tot bij het brandofferaltaar. En nu moet hij daar zijn hand leggen op het hoofd van dat offerdier. Waarom is dat, kinderen? Wel, een van de dingen die we weten vanuit Gods woord is, vanuit andere gedeelten, dat als zo'n zondaar daar stond met zijn hand op het hoofd van dat lam, dat hij op dat moment zijn zonde voor God moest belijden. Eerlijk moest hij zeggen dat hij gezondigd had. Eerlijk moest hij ook zeggen waarin hij gezondigd had. De zonde moest concreet worden beleden. En daar staat die zondaar daar. En ik denk dat er in dat oude Israël echt wel een hoop mensen zijn geweest. En die hebben dat een beetje bijgelovig gedaan. Die hebben dat misschien ook wel in een soort automatisme gedaan. Ze hadden iets gedaan wat niet goed was. En oh ja, dan moesten ze een lam kopen. En dan gingen ze dan met dat lam weer naar de tabernakel toe. En dan deden ze weer belijdenis. En dan dachten ze, dan zijn we er weer van af. Maar er hebben er ook gestaan door Gods genade die daar stonden met een verbroken hart en een verslagen geest. En die stonden daar met die bevende hand, steunend, kom daar straks op terug, steunend op dat lam. O God, zo gij in het recht wilt treden en gadeslaan, mijn ongerechtigheden ere, hoe zal ik ooit bestaan? Terwijl die zondaar met zijn hand leunde op dat offerdier, terwijl hij de zonde beleed voor het aangezicht van de Heere, nam dat dier symbolisch de zonde over. De zonde werd via die onreine hand overgedragen op dat offerdier. Begrijpt de gemeente naar wie dat offerdier verwijst? Dat offerdier is een heenwijzing naar Christus, die daar gekomen is, gegeven is vanuit Gods eeuwige liefde. Opdat een volk van in zichzelf verloren zondaren, schuldig, doodschuldig, door hem gezadigd zou kunnen worden. Dat lam, zijn werk is getekend hierin dat hij de schuld van onreine en doodschuldige zondaren wil overnemen. Daar staat hij. Als het lam. En als de zonde dan symbolisch werd overgedragen op dat lam, wat moest er dan gebeuren vervolgens? Vers 29, het slot. En men zal dat zondoffer slachten op de plaats van het brandoffer. Dat wil zeggen bij het brandofferaltaar. Daar komt de priester. Met een snelle beweging van zijn mes snijdt hij de keel van dat lam door. Bloed stroomt, wordt opgevangen in een vat. Dier, dat onschuldige dier, sterft. In plaats van de zondaar. En wat werd er dan vervolgens met dat gestorven lam gedaan? Wel een paar dingen die de tekst daarover zegt. Allereerst iets over het bloed. Daarna zal de priester van haar bloed met zijn vinger nemen en het doen op de vier hoornen van het brandofferaltaar. Dus een klein beetje van het bloed van dat lam werd gestreken aan de vier hoornen van het altaar. Dat altaar dat een teken was. En daar moeten we even op letten. Dat een teken was van de gemeenschap van God met mensen. Hoe kon God gemeenschap hebben met in zichzelf zondige mensen? Alleen dankzij het altaar. Alleen dankzij de verzoening. En nu God voor zo'n kleine zonde. Dat hij de gemeenschap van God met zondaren onmogelijk maakte en verontreinigde. Dat hij een kloof bracht. Dat is nog zo. Degene die iets kennen van het nabije leven van de genade, het nabije leven met de Here, die weten ervan. Dat kleine zonde scheiding kunnen maken tussen God en tussen je ziel. En wat was er dan nodig? Dat dat verzoenende bloed gestreken werd aan het altaar. De rest van het bloed wordt uitgegoten aan de voet van het altaar. En dan werd het vet van het offerdier, dat is het goede deel van het dier, dat werd afgenomen en op het altaar gelegd en aangestoken tot een lieflijke reuk voor de Here. Dus we hebben iets gehoord over wat er met het bloed gebeurde. We hebben iets gehoord over wat er met het vet gebeurde. Dan bleef er natuurlijk ook nog heel wat over. De huid van dat dier en de kop en noemt u maar op. Dat werd buiten het legerkamp gebracht. Buiten het tentenkamp van Israël. En daar werd het verbrand. Als onrein. Omdat dat dier de zonde had overgenomen. Zo gemeente, dat is dan zo vanuit onze tekst even wat er moest gebeuren bij dat zondoffer. En dan trek ik de lijn nog een keer door. Wat heeft God daarin nu alle dagen weer willen duidelijk maken? Want de preek, als ik het zo zeggen mag, in de tabernakel was natuurlijk, er was ook wel verschil in offers. Maar de preek in de tabernakel was toch voor een groot deel iedere dag hetzelfde. De preek in de tabernakel was voor een groot deel iedere dag hetzelfde. Wat wilde God branden op het netvlies van de Israëlieten? Wat wilde de Heere kerven in de harten van de Israëlieten? Twee dingen. Allereerst dat hij een God is van recht. Dat hij zo rechtvaardig is en dat hij de zonde zo haat en moet en wil straffen, dat hij over de kleinste zonde niet heen stapt. En gemeente, God is niet veranderd. Dus dat is vandaag nog zo. Dat heeft de Heere in die 1500 jaar tussen Mozes en tussen Christus iedere dag weer duidelijk willen maken. Maar de Heere wil dat het in de prediking van het woord deze zondag ook weer duidelijk gemaakt wordt. Dat het u voorgehouden wordt. Dat het zou gaan wegen op onze harten. God is een rechtvaardig God. De God die wij één keer moeten ontmoeten. Die grote ontmoeting na ons sterven is een rechtvaardig God die over de zonde niet heen stapt. Die zelfs de kleinste zonde moet straffen. En hoe doet hij het? U ziet het in de weg van dat offerlam. Dat offerlam, kinderen, moest geslacht worden. Bloed stroomde uit de keel van dat dier. Dat dier moest verbrand worden, het goede deel van het dier, op het brandofferaltaar. En het andere moest als onrein buiten de lege plaats in vlammen opgaan. Kijkt u met mij, geliefde gemeente, eens een ogenblik naar die vlammen. Kijkt u eens naar dat stervende dier. Daar ziet u hoe God de zonde moet en wil straffen. En als we de lijn doortrekken, blikt u met mij deze morgen eens op heel die weg van het bittere lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Zie hem eens knielen op de grond van Gethsemane, waar zijn bloed afloopt op de aarde als grote droppels. Zie hem eens hangen aan Golgotha's kruis met doorboorde handen en doorboorde voeten. Zo ernstig neemt God de zonde, zelfs onze zogenaamde kleine zonde, dat hij die zonde moet straffen en voordat hij ze aan zijn kerk ongestraft liet, heeft gestraft aan zijn eigen lieve zoon. God is een God van recht. Is het ooit al eens op je afgekomen? Is die rechtvaardige God vanuit zijn woord je leven al eens echt binnengetreden? Heb je wel eens met die rechtvaardige God te maken gekregen? Ben je voor hem gesteld? Werd het de taal van uw hart, zo gij in het recht wilt treden, o Heere, gadeslaan mijn ongerechtigheden, wie zal dan bestaan? Als de Heilige Geest een zondaar daar brengt, als hij hem als een schuldbeladen zondaar oog in oog stelt met het recht van God, met de rechtvaardige toorn van God over de zonde, en ik niet alleen belijden moet, maar ook buigen moet onder God. Als ik buigen moet voor dat recht van God en het moet gaan erkennen, o God, ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Want u bent goed. U bent heilig, u bent rechtvaardig en aan mijn kant alles verzondigd. O God, u hebt er recht op dat u me voorbij zou gaan. U hebt er recht op dat u mij zou verstoten. Maar wat een wonder als de Heere daar het oog gaat richten op die schuldovernemende borg. Want dat was dat andere wat de Heere ook wilde laten zien iedere dag in die prediking van het evangelie in de tabernakel. In de weg van dat lam, daar staat dat lam. Daar staat dat lam opdat zondaren zouden komen en hun schuldige hand zouden leggen op de kop van dat lam. Opdat hij de schuld zou overnemen. Gemeente, in dat zondoffer, daar wordt zichtbaar iets van het schuldovernemende werk van de Heer Jezus Christus. En deze morgen wordt hij in de prediking van het evangelie te midden van de gemeente geplaatst. Wordt hij geplaatst op dat schuldverslagen zondaren zouden naderen tot hem en de hand zouden leggen op het hoofd van dat lam. Mocht u doen in uw leven, mocht u uw hand leggen op hem. Wat is dat? Vraagt iemand. Dat wordt zo indrukwekkend duidelijk als we bedenken dat in de grondtaal in vers 29 letterlijk niet staat: hij zal zijn hand op het hoofd des zondoffers leggen. Maar er staat een ander werkwoord. Er staat letterlijk: hij zal met zijn hand leunen. Steunen. Dat is dus niet, gemeente, zelf op eigen benen blijven staan en mezelf voor God handhaven. En dan ook nog even een hand op Christus leggen. Maar het Leggen van de hand des geloofs op Christus. Dat is het leunen en het steunen van een zondaar die door alles van zichzelf heen moet zakken en moet zinken. Die nergens grond overhoudt onder zijn voeten. Onder wiens voeten alle grond wordt weggeslagen. Want er is alleen maar schuld aan zijn kant. En verlorenheid aan zijn kant. En al mijn gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. En als je nou zo uitgekleed met niets van jezelf de grond onder je voeten voelt wegslaan. Als alles wordt weggesneden en afgesneden. Maar als Christus voor uw oog wordt geopenbaard, oh dan kan zo'n zondaar niet anders meer dan met zijn hand leunen en steunen op die Christus. Dan is het geef mij Jezus of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En gemeente, dat is iets van dat naderen tot dat schuldovernemende lam. En nog een keer die vraag, zijn er vanmorgen onder ons die daar iets van kennen? Die dat mochten doen, mag ik het ook eens zo vragen, wanneer hebt u dat nu voor het laatst mogen doen? Wanneer mocht u voor het laatst naderen tot hem? Wanneer mocht u in uw eigen armoede en ellende steunen en leunen op dat lam? En dan zegt het slot van de tekst, en we zullen straks maar na de preek zingen, maar dan zegt het slot van de tekst, en de priester zal voor hem verzoening doen. En het zal hem vergeven worden. God wilde in dat zondoffer niet alleen maar bekendmaken wie u en ik door de zonde geworden zijn, onze schuld. God wilde in dat zondoffer niet alleen bekendmaken het lam en de weg van dat lam en wat is er in dat opzicht een hoop te leren. Want, en dat stip ik nu maar eventjes aan, maar als zo'n zondaar nu had geleund en gesteund op dat lam, en dat lam, dat nam de schuld over. En als u er in uw hart iets van mag kennen, dan weet u dat daarbij diezelfde ervaring hoort als die bloedvloeiende vrouw kende. Dan heb u ondervonden dat de kracht van hem uitging, toen u op hem steunde. Maar als dan een zondaar heeft gesteund op dat lam, dan moest zo'n zondaar vervolgens zien, heel die weg van dat lam, het sterven, dat bloed, dat in vlammen opgaan, die lieflijke reuk voor de Here, wat een geestelijk onderwijs ligt daarin, de gangen van het lijden en sterven van Christus. Maar dan tenslotte, dan spreekt dat zondoffer ook van Gods vergevende genade. Een schuldvergevend God. Het zal hem vergeven worden. Priester zal voor hem verzoening doen. En dat woord verzoening betekent dat hij door de zonde verstoorde gemeenschap weer hersteld zal worden. Verzoening, vergeving. Grote woorden, grote zaken, zegt iemand vanmorgen. Maar hoe zullen ze nu mijn deel worden? Hoe zal ik daar in mijn leven iets van leren kennen? Van die verzoenende genade, van die vergevende genade van God. Waar moet u het antwoord zoeken, gemeente? Bij God. Waar moet u het antwoord zoeken? In zijn woord. En wat geeft dat woord nu voor een antwoord? Hoe zal een schuldige zondaar nu verzoening en vergeving vinden bij een rechtvaardig God? Allereerst door te naderen tot die heilige God. Daar begon het mee. In het besef en in de erkenning van mijn schuld. In de belijdenis van mijn schuld. Dat is nodig. Daarom is het ook zo nodig om te vragen om ontdekkende genade. Om schuldig stellende genade. Hoe vond een zondaar genade bij God? Door nog een keer met zijn hand te steunen op Christus. Een lam God dat de zonde der wereld wegneemt. En wat was er voor nodig? Dat ik afgebracht word van al het mijne. Dat alle andere grond onder mijn voeten weggesneden en weggeslagen wordt. Dat ik hem mag zien met een oog van het geloof. En dat ik mijn onreine handen mag uitstrekken om te steunen op hem alleen. Ach, zegt iemand, kon ik dat maar? Mag ik dat? Zou dat voor zo'n zondig mens als ik ben nog kunnen? Zou dat voor zo'n oude, zo'n verharde zondaar als ik ben nog kunnen? Gemeente, voor wie is zondoffer ingesteld? Wat zei het begin van de tekst? Zo, enig mens van het volk des lands. Daar staat een uitdrukking die geeft eigenlijk aan wie dan ook, zo enig mens van het volk des lands, wie het ook zou zijn in zijn schuld en in zijn ellende en in zijn verlorenheid. O, daarin wordt zo duidelijk dat God geen lust heeft in de dood van een zondaar, maar daarin dat hij zich zou bekeren en zou leven. Zo enig mens van het volk des lands. Gezondigd zou hebben. En daarom, als de duivel tegen u zegt, je bent te oud, of je bent te jong, of je bent nog jong genoeg om de Heer later te zoeken, leg uw vinger eens bij de beginwoorden van deze tekst. Zo enig mens van het volk des lands. Iemand zegt, maar mag ik wel naderen tot deze zaligmaker? Zou ik met mijn schuldverslagen hart en mijn schuldbeladen leven wel ooit genade vinden bij God? Want als ik zie wat er allemaal gebeurd is, dominee, het ging vanmorgen over kleine zonden. Zonde in onnadenkendheid en onwetendheid. Maar als ik eerlijk in mijn eigen leven kijk, zijn er zoveel zonden die ik niet in onnadenkendheid heb gedaan. Die ik niet in onwetendheid heb gedaan. Is dat de nood van je hart? Is dat de schuld in je leven? Is het de roep van iemand deze morgen hier in Barendrecht? O God, zou er nou voor zo'n mens die alles zo heeft doorgebracht nog genade te verkrijgen zijn? Want ik steek zo zwart af bij het begin van de tekst. Als ik daar alleen maar lees over zonde door afdwaling, dan moet ik zeggen, mijn zonden zijn zoveel erger, zoveel meer. En zo is het toch. Wil een zondaar echt belang krijgen bij dit zondoffer? Wil een zondaar echt belang krijgen bij een lam? Dan gaat hij er iets van zien en iets van ervaren wat de koningin van Sheba zei toen ze Salomo zag. De helft is me nog niet aangezegd en dat geldt dan ook voor je schuld en voor je zonde. Het is veel erger dan dat ik het in woorden kan zeggen. Het is veel erger dan dat een dominee kan preken. Van een ander, van dat kind van God, wil ik het wel geloven dat het bij hem of haar echt wel meevalt, maar bij mij zou het nou voor zo'n buitenstaand mens als ik ben nog kunnen? Zou er genade te verkrijgen zijn? Zult u één ding nooit vergeten als u onze tekst leest? Dat als God de slotwoorden van onze tekst laat klinken en het zal hem vergeven worden, dat is de belofte van het evangelie. Maar als God die woorden laat klinken, hij die woorden niet grondt op het feit dat het maar een kleine zonde is die vergeven moet worden. God vergeeft zonden nooit omdat ze maar klein zijn. Daarom hoort u de dichter in Psalm 25 ook zeggen: vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. Die is groot. God vergeeft de ongerechtigheid niet omdat de zonde wel meevalt en omdat hij het wel wat door de vingers kan zien. Maar God vergeeft de zonde op grond van het offer. Daarom, gemeente, mag ik u aan het slot van deze preek dat grote offerlam nog één keer proberen met mijn armzalige woorden, maar proberen om uit te schilderen en uit te tekenen. God vergeeft de zonde van schuldige zondaren als hij ze aanziet in dat volkomen werk van de Heer Jezus Christus. Die daar gekomen is, vanuit de stilte van de eeuwigheid al afgezonderd is door zijn Vader, als dat volkomen, als dat volmaakte lam van God, die gezonden is naar deze wereld en die van het allereerste begin van zijn borgtocht tot het einde toe die ontzaglijke zware last van de zonde heeft getorst en heeft gedragen. En het was de allerzwaarste weg en toch, de liefde heeft het Christus licht gemaakt. De liefde heeft het hem licht gemaakt, want hij had de eer van zijn Vader voor ogen. En hij had de opdracht van zijn Vader voor ogen. En hij had dat volk van in zichzelf verloren zondaren voor ogen, om voor hen zijn leven te geven. Hij is die weg gegaan. Een weg waarin hij aan de ene kant volkomen onschuldig is geweest. Geen ene zonde heeft gedaan. Een weg waarin hij aan de andere kant beladen met de schuld zijn voeten heeft gezet. En zijn weg is gegaan om de zonde voor al de zijnen te dragen. Christus, dat lam Gods. Dat dierbare lam, zo is hij geslagen, zo is zijn bloed gestort. Zo heeft hij zich als de meerdere van Isaac op het altaar uitgebreid. Zo heeft hij zichzelf gegeven op dat doodschuldige zondaren. Het leven zouden ontvangen uit hem. Leven zouden zoeken in hem, met een schuldverslagen hart, als een rechteloze zouden komen getrokken tot hem, dat ze zouden steunen als een mens onder wie alle grond verdwijnt, maar opdat ze zouden steunen op dat volkomen lam. En die Christus, die breidt vanaf het kruis zijn armen nog uit. En hij roept het ook deze morgen in de evangelieprediking nog. Wend u naar mij, alle gij einden der aarde. Want ik ben God en niemand meer. Als we toch voortgaan, gemeente, met hem te verachten. als we toch voortgaan met een leven in de zonde, in de onverschilligheid. Misschien op dit moment jongeren of ouderen onder ons wel de keus van je hart. Dat je bij jezelf zegt, dominee, het is bijna 11:30 gelukkig. Straks gauw naar huis en dan pak ik mijn telefoontje weer. En dan ga ik gauw weer, ja wat, dan ga ik gauw weer de zonde dienen. Dan ga ik gauw weer verder op de weg waarheen. Waar gaat je weg dan heen? Als dit niet, en ik zeg niet dat je daar allemaal in één keer bent, maar als dit nou niet het verlangen wordt van je hart, als dit niet de zucht wordt van je hart, als dit niet je alles wordt, waar ga je dan heen? Dan ga je naar die plaats heen waar Gods wrekende en straffende gerechtigheid overblijft. Dan moet je met mij tenslotte nog maar eens even kijken naar die vlammen op dat altaar. Die spreken over de toorn van God. Maar die ook iets weergeven van dat aangrijpende van de eeuwige verlorenheid. In de tekst van deze morgen klopt de Heere nog op de deur van je hart. En hij zegt het nog. Geen lust in de dood van de goddeloze, maar daarin dat je je zou bekeren en zou leven. Bekeert u, gij huis Israëls. Zoek de Heere en leef. Amen. Psalm 51, het vierde vers. eindigen we met dankgebed. Heren, zou u de naprediker willen zijn van dit woord, het woord willen toepassen aan onze harten. Dank voor wat u wilde geven aan ondersteuning, vergeef het gebrekkige en het zondige van ons. Brengt u ons ook deze middag weer samen onder uw woord en wil ons uw bewaring schenken onderweg. Hoor ons om Christus wil. Amen. Psalm 43 en daarvan het vierde vers. Dan ga ik op tot Gods altaar en is onze slotzang. Ontvang gemeente met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u gelegd wordt. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Thank you.
Had u geen rollen nodig?